Goedemorgen, ik ben blij dat ik weer in Nieuw-Buinen mag zijn en dat er ook een aantal van u hebben kunnen komen ondanks de mist. Degene die de inleiding gaf, die zei dat wij door het mooie Drenthe reden, maar we hebben er heel weinig van kunnen zien, want de wereld die was niet groter dan 50 meter ongeveer. Ik wou vanmorgen uw aandacht bepalen bij het onderwerp wat u in de eerste dia ziet, zo'n groot geloof. In de volksmond, en als je met andere mensen praat, dan wordt er vaak van grote figuren uit het verleden gezegd dat ze een groot geloof bezaten. En vaak gaat het dan over mensen die iets groots tot stand gebracht hebben. Maar ik denk dat het, dat het eigenlijk belangrijker is om je af te vragen wat God een groot geloof noemt dan wat de mensen een groot geloof noemen. Want heel dikwijls is het zo dat de Heere God op een andere manier tegen de dingen aankijkt dan dat wij mensen er tegen aankijken. En als je dan in de Bijbel nagaat waar de uitdrukking een groot geloof voorkomt, dan blijkt dat die eigenlijk maar heel weinig voorkomt. Ik dacht in eerste instantie dat Paulus hem ook gebruikte, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13, maar daar heeft Paulus het over al het geloof en niet over een groot geloof. De uitdrukking een groot geloof, die vind je eigenlijk alleen maar in de evangelie. En eigenlijk, maar bij twee gelegenheden wordt er over een groot geloof gesproken. De Heer Jezus die ontmoette tijdens zijn optreden op aarde twee keer iemand van wie hij zei dat de persoon in kwestie een groot geloof had. En in het eerste geval ging het om een man en in het tweede geval ging het om een vrouw. Dus de Bijbel is dus weer mooi genderneutraal, u hoort het al. Er wordt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen gemaakt, ze kunnen allebei een groot geloof hebben. En in het Matthäus-evangelie worden beide verhalen verteld en dan vindt u het eerste verhaal in Matthäus 8 en het tweede verhaal staat in Matthäus 15. Dus dat zijn eigenlijk de twee Bijbelgedeelten waar ik het vanmorgen kort over wil hebben. Ja, het verhaal in Matthäus 8, dat begint met de mededeling dat de Heer Jezus de stad Capernaum binnenging. En nou weten we uit het vierde hoofdstuk van het Matthäus evangelie dat de Heer Jezus bij een bepaalde gelegenheid in die stad aan het meer van Galilea was gaan wonen. En uit Matthäus 13 weten we ook dat de Heer daar waarschijnlijk een huis bezat, of in ieder geval daar regelmatig in een huis verbleef. Dus het is niet verbazend vermoedelijk dat de Heer Capernaum binnenging. En Matthäus die vertelt dat toen de Heer de stad naderde, dat hem een man tegemoet kwam. En in het Grieks staat dan dat het een hoofdman over 100 was. Dus een Romeinse centurio die het bevel voerde over 100 soldaten. Het was vermoedelijk de officier die het bevel voerde over het hele garnizoen in Capernaum. Want Capernaum was wel een stad, maar natuurlijk niet zo'n heel grote stad. Dus het is aannemelijk dat die 100 soldaten voldoende waren om daar de boel te bewaken. Deze man die had blijkbaar hart voor zijn medemensen, want hij zei tegen Jezus: Heer, dat wil zeggen meneer, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. Mijn knecht is dan eigenlijk een interpretatie van de vertalers, want het Griekse woord pais, wat je in deze tekst bij Matthäus aantreft, dat kan ook wel kind of jongen betekenen. Uit het bepaald lidwoord in het Grieks blijkt wel dat de zieke iemand was van het mannelijk geslacht. Dus het kan geen vrouw of meisje geweest zijn. En in het evangelie van Lucas wordt verteld dat het ging om een slaaf. Dus de vertaling knecht is waarschijnlijk juist in dit geval. Nou, wat mij dan eigenlijk opviel, dat is dat die officier de Heer eigenlijk helemaal niets vraagt. Hij zegt niet bijvoorbeeld: Heer, ik heb vernomen dat u zieken kunt genezen, zelfs hele moeilijke gevallen. Gaat u alsjeblieft met me mee en genees mijn knecht alsjeblieft. Dat zegt hij helemaal niet. Hij maakt de nood van hemzelf en van zijn dienaar bekend. Maar hij laat het aan de Heer over om te beslissen wat er moet gebeuren en hoe het probleem opgelost zou moeten worden. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik voor mezelf sprekend dan, dat de houding van die hoofdman een beschamend voorbeeld misschien is voor ons. Want als wij in een ernstige nood verkeren, dan klinkt ons gebed vaak alsof we God willen voorschrijven wat hij zou moeten doen. Of zelfs in ernstige gevallen alsof we God aan zijn plicht willen herinneren. De boel gaat nou toch wel helemaal fout en wij willen hem eens even vertellen hoe hij het zou moeten oplossen. God zou toch dit of dat nu wel onmiddellijk moeten doen. Zo klinken onze gebeden vaak. En ik denk dat niet goed is. Als we zo bidden, dan ontbreekt bij ons het gepaste ontzag voor de schepper die al lang weet wat onze situatie is. De hoofdman die had ontzag voor de Heer en die stelde zich nederig op. Hij zei, dit is mijn probleem. Maar hij liet het aan de Heer over hoe dat probleem opgelost zou moeten worden. Hij nam wel de toevlucht tot de Heer, wat natuurlijk goed is. Nou, het antwoord wat de Heer Jezus dan aan die hoofdman geeft, dat is eigenlijk heel verrassend, want hij zei meteen, ik zal komen en hem genezen. Dat antwoord van de Heer Jezus is eigenlijk heel verrassend, want bij een latere gelegenheid, zoals ik nog hoop te vertellen later in dit verhaal, ging de Heer helemaal niet dadelijk op het verzoek van een buitenlander in. Hij merkte bij die gelegenheid op dat hij alleen maar gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls. De reactie van de Heer Jezus is eigenlijk ook om een andere reden nog heel opmerkelijk, want Joden die kwamen niet graag in het huis van een niet-Jood of bijvoorbeeld een Romein. Want ze wilden zich in ritueel opzicht niet verontreinigen door het huis van een heiden binnen te gaan. U kunt dat bijvoorbeeld lezen in het boek Handelingen in de geschiedenis van Cornelius, waarin Petrus zegt tegen Cornelius dat hij eigenlijk helemaal niet als Jood het huis van een Romein had willen binnengaan, maar omdat hij nou eenmaal door God opgedragen was om dat wel te doen, deed hij het nu dan maar wel. Maar in principe ging een Jood dus helemaal niet graag het huis van een heiden binnen. En ook om die reden is het dus heel verbazingwekkend dat de Heer onmiddellijk aanbiedt om met deze officier mee te gaan. Blijkbaar had de Heer Jezus er geen moeite mee om het huis van een niet-Jood te betreden. En misschien zit daar ook wel achter dat de reinheid van de Heer sterker is dan iedere verontreiniging waar hij mee in contact zou kunnen komen. Wat je natuurlijk ook heel vaak ziet bij genezingen, dat iemand de Heer aanraakt en dan beter wordt. Niet de Heer wordt onrein, maar de zieke wordt rein. Nou, hoewel dus de reactie van de Heer Jezus heel erg vriendelijk was, maakte die officier toch bezwaar. Hij zei, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. En van die uitspraak dat hij niet belangrijk genoeg was voor een bezoek van de Heer, gaf de hoofdman ook meteen een verklaring. Hij zei, want ook ik ben een mens onder gezag en heb soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt en tegen mijn slaaf doe dit en hij doet het. In de meeste Bijbelvertalingen staat in Matteüs 8 vers 9... want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen. Maar die woorden van anderen die staan niet in de oorspronkelijke tekst. Die zijn door de vertalers ingevoegd. En ik denk dat die invoeging niet klopt. Dat een onjuiste invoeging is. Zoals ik in mijn volgende dia nog hoop te laten zien. Een mens onder het gezag van anderen, dat betekent gewoon namelijk een mens onder het gezag van andere mensen. En in het geval van de centurio klopt dat ook. de officier die was ondergeschikt aan hogere officieren in het leger. En hij was ook ondergeschikt aan de keizer. Dus die centurio, dat was wel een man onder het gezag van anderen. Maar in het geval van de Heer Jezus klopt dat niet. Want je kunt in meerdere plaatsen in het evangelie lezen dat hij aan niemand onderworpen was. En in het Johannesevangelie kun je ook lezen dat hij alleen maar deed wat hij zijn vader had zien doen. Of wat zijn vader hem opdroeg. Dat hij in heel zijn optreden overeenstemde met de wil van zijn vader en zijn vader vertegenwoordigde. Dus van anderen kan daarom beter niet in de tekst van Matthäus 8 vers 9 worden ingevoegd, want de centurio die stond wel onder het gezag van andere mensen, maar de Heer Jezus niet. De hoofdman die zei, want ook ik ben een mens onder gezag. Volgens hem was de Heer dus, net als hij zelf, een mens onder gezag. Weliswaar niet onder het gezag van andere mensen, maar wel onder een bepaald ander gezag. Een mens onder gezag, dat betekent een gezant met volmacht. Iemand die optreedt namens een zender. En dat was in beide gevallen zo. Als de centurio een bevel gaf, dan sprak hij namens de keizer, wiens gezag hij vertegenwoordigde. Als hij in Capernaum een bepaald bevel gaf, dan had dat bevel het gezag van de keizer en dan werd het uitgevoerd. En als je het niet uitvoerde, dan kwam je in de problemen. Als de Heer Jezus iets zei, dan sprak en leerde hij namens de Schepper. Als hij iets zei, dan was het eigenlijk God die sprak. Want hij vertegenwoordigde zijn hemelse vader. Als de hoofdman tegen iemand zei, ga, dan ging die. En als hij zei, kom, dan kwam men. En als hij zei, doe dit, dan werd het gedaan. Nou redeneerde die officier als volgt. Als een gezant van de keizer, zoals ik, zoveel gezag heeft dat al zijn bevelen uitgevoerd worden, dan heeft een gezant van de Schepper beslist nog veel groter gezag. Op een bevel van hem zal mijn knecht of mijn slaaf dus beslist herstellen. De ziekte zal moeten wijken, want een bevel van hem, dat is immers een bevel van God. En God heeft de macht over leven en dood en ziekte en gezondheid en alle dingen. Natuurlijk is het zo dat de Heer Jezus werkelijk het gezag bezit dat deze Romein hem toeschreef. Want hij is het vlees geworden woord van God. En we kunnen dat natuurlijk in de evangelie op heel veel plaatsen lezen, ook in het Matthäus evangelie. In Matthäus 4 en 8, daar kun je lezen dat ziekte, koorts en demonen weken op een enkel bevel van de Heer. En iets verderop in Matthäus 8 kun je lezen dat als de Heer Jezus de wind en de zee bestraft, dan werden ze onmiddellijk stil. En we kunnen natuurlijk in de evangelie ook lezen dat de stem van de Heer Jezus gestorvenen tot leven wekte. Zoals bijvoorbeeld de jongen uit Nain die gestorven was, waarover Lucas vertelt. En ook de vriend Lazarus van de Heer Jezus, die uit het graf werd geroepen nadat hij al dagen geleden was overleden. De man uit Betanië, dat kun je lezen in Johannes 11. Maar niet alleen in positieve zin kan de Heer Jezus over dood en leven beschikken, maar ook in negatieve zin. Want we lezen in bijvoorbeeld in de 2 Thessalonicense brief en ook in de profetieën van Jesaja dat de Messias in de toekomst, de wetteloze, de mens van de zonde, de antichrist, door zijn adem zal die in een oogwenk uitgeschakeld worden wanneer de Messias in heerlijkheid verschijnt. Dus de Heer Jezus, de stem van de Heer, kan dus beschikken over leven en dood. Van een gestorvene, maar ook van een zeer machtige tegenstander, vijand. En we weten natuurlijk ook dat de stem van de Heer Jezus alle doden eens tot leven zal wekken. Door zijn stem zullen ze uit hun graven worden geroepen, maar niet allemaal tegelijk. Ieder in hun eigen rangorde en tot hun eigen bestemming. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in Johannes 5 en ook in 1 Korinthe 15. Want de Heer is de Zoon van God en de eersteling van hen die ontslapen zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Dus de andere doden die zullen hem eens volgen en ook weer opstaan uit de dood. Dus de hoofdman had beslist gelijk dat hij deze macht aan de Heer Jezus toeschreef. En hij dacht, omdat u optreedt namens de Schepper, hoeft u niet naar mijn huis te komen om mijn knecht te genezen. Een enkel woord van u is daarvoor genoeg. Ik ben niet waard dat u mij bezoekt. Op uw bevel zal de ziekte onmiddellijk wijken. Toen de hoofdman dat zei, verwonderde de Heer Jezus zich en hij zei tegen zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Dit is eigenlijk een hele opmerkelijke tekst, want dat had ik mij nooit zo gerealiseerd, maar het is de allereerste tekst in het hele Nieuwe Testament waarin het woord geloof voorkomt en waarin over geloof gesproken wordt. Van die tekst mag je dus misschien verwachten dat hij duidelijk zal maken wat geloof is, of in ieder geval iets daarvan zal duidelijk maken. Wij denken vaak dat geloof hetzelfde is als godsvertrouwen en in zekere zin is dat natuurlijk ook zo, dat is beslist waar. Maar godsvertrouwen dat niet berust op Gods openbaring, dat kan grenzen aan zelfbedrog of een heel vaag gevoel zijn dat maar heel weinig gemeen heeft met het Bijbelse geloof. Je hebt bijvoorbeeld mensen die denken dat God is een onpersoonlijke kracht die alles doordringt, maar die toch wel welwillend staat ten opzichte van ons allemaal of zo. Maar zo'n soort geloof, dat is dan misschien wel een vorm van vertrouwen, maar het heeft heel weinig te maken met het Bijbelse geloof natuurlijk. Uit de geschiedenis van de hoofdman blijkt, denk ik, dat de Bijbel een veel scherpere omschrijving geeft van geloof. Bijbels geloof is vertrouwen in een bode van God en in het woord dat die bode namens God spreekt. Zo'n bode kan bijvoorbeeld een profeet zijn uit het Oude Testament. Het kan de Messias zelf zijn die het vlees geworden woord van God is en die namens God een boodschap spreekt. En het kan natuurlijk ook een apostel van de Messias zijn die namens God woorden spreekt. Een van de 12 of de apostel Paulus. Ik denk dus dat Bijbels geloof te maken heeft met vertrouwen in zo'n soort bode van God en in het woord dat die bode namens hem spreekt. De hoofdman die besefte dat de Heer Jezus sprak en handelde met goddelijk gezag. Maar op het moment dat die hoofdman zijn geloof uitspreekt, zeiden Israëls leiders dat de Heer zijn wonderen deed door Beelzebul, de overste van de demonen, en helemaal niet door God. En zelfs de discipelen van de Heer Jezus, die beseften op dat moment nog niet wie hun meester was. Want even later, als hij de storm stilt met een enkel woord, dan zeggen de discipelen onder elkaar, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Dus die Romeinse hoofdman, heel verbazingwekkend, die had beter in de gaten wie de Heer Jezus was en welk gezag zijn woord heeft, dan zelfs de discipelen van de Heer Jezus en zeker dan de leidslieden van Israël. En daarom zegt de Heer Jezus, denk ik, dat hij zo'n groot geloof als de hoofdman nu aan de dag legt, zelfs in Israël niet had gevonden. Er is denk ik nog een andere reden waarom de hoofdman een groter geloof bezat dan vrijwel iedereen in Israël. In Israël wilde men tekenen zien. Men liep de Heer Jezus wel achterna, maar vooral omdat men erop uit was om genezingswonderen te zien of wonderen van spijziging. Maar de hoofdman, voor de hoofdman was een enkel woord van de Heer Jezus genoeg. Hij hoefde helemaal niet te zien dat zijn knecht beter werd. Als de Heer alleen maar tegen hem zei, jouw knecht zal nu beter worden, ging hij gewoon met vertrouwen naar huis, want het woord van de Heer was voor hem genoeg. En ook daarin denk ik dat het geloof van de hoofdman meer was dan het geloof wat op dat moment in Israël te vinden was. Want het geloof van de hoofdman was niet gebaseerd op zien, maar op vertrouwen in het woord van de Heer alleen. Dus uit de geschiedenis van de hoofdman blijkt dat geloof inhoudt dat je beseft dat de Heer Jezus door God is gezonden en dat hij spreekt met goddelijk gezag. Dat kun je ook in andere teksten in de evangelie wel zien. Want bij een bepaalde gelegenheid bijvoorbeeld vroegen de scharen, dus de menigten in Israël, aan de Heer Jezus, wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? En de Heer Jezus die gaf daarop een heel ontwijkend en een beetje verrassend antwoord, want hij zei, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus wat is het werk wat God verricht, dat u gelooft in de Messias die hij gezonden heeft. Dus wie gelooft, die beseft dus dat Jezus door God is gezonden en dat God door zijn Zoon spreekt. Ook bij andere gelegenheden in de evangelie kun je zien dat geloof die betekenis heeft. Want bijvoorbeeld bij het graf van Lazarus, toen de Heer Jezus Lazarus opwekte uit de dood, toen sprak hij een gebed uit en hij zei tegen zijn vader, ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Dus de Heer Jezus die gaf dus onderwijs en hij verrichtte wonderen met de bedoeling dat de mensen zouden geloven dat in Israël dat hij door God was gezonden. In het Johannesevangelie staat ook, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Volgens de evangelieschrijver Johannes is geloof dus het besef dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En in de Bijbel zie je ook heel dikwijls dat geloof staat tegenover zien. De apostel Paulus die schrijft in de 2e Korinthebrief, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Dus zien of aanschouwen staat dan tegenover geloof. En de schrijver van de Hebreeënbrief, misschien ook de apostel Paulus, die noemt het geloof een vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus ook in de Hebreeënbrief wordt geloof geplaatst tegenover zien. En de Heer Jezus die prees na zijn opstanding ook mensen gelukkig die niet gezien zouden hebben en toch zouden geloven. Nou, de hoofdman die bezat zulk geloof. Hij vond het niet nodig om te zien dat zijn knecht beter werd zodra de Heer tegen hem zei, zoals u geloofd hebt, laat het gebeuren, ging die man met vertrouwen naar huis en vond hij ook zijn knecht gezond. U kunt dat lezen in het slot van Matthäus 8, vers 13. Dus de belofte van de Heer Jezus, die was voor de hoofdman genoeg. Wie gelooft, vertrouwt op het woord van de Heer. Op zijn uitspraak dat de hoofdman een groot geloof bezat, liet de Heer Jezus volgen. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west En zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Het is opmerkelijk dat de Heer aan zijn ervaring met de hoofdman een soort profetie vastknoopte. Blijkbaar zag de Heer Jezus de reactie van de hoofdman als een voorteken van wat er eens zou gaan gebeuren. Er zouden velen komen van oost en west die net als Abraham, Isaac en Jacob op hem hadden vertrouwd. En zulke mensen zouden het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar godsdienstige mensen of mensen van wie je zeker zou verwachten dat ze eigenlijk burgers van het Rijk waren, maar die de Heer geringschat hebben of afgewezen hebben, die zullen het Rijk worden uitgegooid. En ze zullen erg boos zijn omdat ze eervolle burgers meenden te zijn. Blijkbaar is het zo, wanneer het Rijk van God komt, dan zullen er mensen ingaan van wie je dat niet had verwacht. En er zullen mensen worden uitgesloten van wie je dat ook beslist niet had verwacht. En het criterium voor insluiten of buitensluiten is blijkbaar geloof hebben gehad of vertrouwen hebben gehad in de Heer Jezus dat hij de Messias is. Behalve tegen de hoofdman heeft de Heer Jezus ook tegen iemand anders nog bij een bepaalde gelegenheid gezegd dat die een groot geloof bezat. Bij een bepaalde gelegenheid bevond de Heer Jezus zich buiten het beloofde land. Hij had Galilea verlaten en hij zat in Syro-Fenicië, misschien een deel van het huidige Libanon. En Matthäus vertelt in Matthäus 15 dat er, toen de Heer zich daar bevond, een Canaanese vrouw naar hem toe kwam. Ik moet altijd opletten dat ik niet Canadese vrouw zeg, maar het is Canaanese vrouw. En het Griekse woord Gananaios, dat betekent eigenlijk, dat had ik me ook niet zo gerealiseerd, maar dat betekent Canaanitische. Dus deze vrouw die behoorde tot de volken die Israël had moeten verdrijven of had moeten uitroeien tijdens de intocht in het beloofde land. Maar ze spreekt de Heer op een hele verbazingwekkende manier aan. Ze spreekt hem aan als zoon van David. Dus ze geloofde dat hij de Messias was. En net als de hoofdman maakte ze haar nood bekend aan de Heer Jezus. Haar dochter was bezeten. En ze vroeg of de Heer zich over haar wilde ontfermen. Ze riep blijkbaar bij meerdere keren: erbarm u over mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is ernstig bezeten. Dus eigenlijk reageert ze een beetje hetzelfde als de Romeinse centurio. Ze vraagt om ontferming of om erbarming van de Heer. Ze maakt haar nood bekend dat haar dochter bezeten is. Maar ze schrijft niet de Heer voor hoe hij haar barmhartigheid zou moeten bewijzen, op welke manier hij dat zou moeten doen, door een woord of door handoplegging of meegaan of wat ook. Dat zegt ze allemaal niet. Nou, in dit geval reageerde de Heer aanvankelijk afwijzend. Hij zei: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël, dus niet naar jou. Jij bent een heidense vrouw, voor jou ben ik niet gekomen. Althans, bij die gelegenheid niet. En de Heer Jezus laat er dan op volgen: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Dus ja, dat klinkt natuurlijk erg onvriendelijk en behoorlijk afwijzend. Maar de vrouw geeft dan een heel slim antwoord. Want ze zegt: ja, Heer, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Nou, als ik dit verhaal vroeger hoorde voorlezen uit de kinderbijbel, of in de kerk, want het werd bij ons in de kerk heel vaak gelezen. Het was zelfs zo dat op een bepaalde zondag in het jaar, dan werd er altijd gepreekt over die geschiedenis van die Canaanese vrouw. En dan zeiden wij altijd al van, het is weer de hondjeszondag. En dan was het zelfs vaak zo dat we twee keer dezelfde preek kregen, want dan was er 's ochtends de eigen predikant en 's avonds was er iemand van buitenaf en verdraaid. Waarschijnlijk hadden ze dan een bepaald rooster en dan werd weer diezelfde tekst gelezen. Nou was dat niet zo erg, want je kunt natuurlijk op verschillende, heel verschillende invalshoeken naar een tekst kijken. Maar als ik dan vroeger dus die vrouw dat hoorde zeggen, en we hoorden dat dus heel dikwijls, dan dacht ik, ja, die vrouw is slim, hè? Die heeft handelsgeest, die redeneert gewoon door op het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Ze zegt, ja, natuurlijk Heer, u hebt hartstikke gelijk. Als je brood hebt klaargezet voor je kinderen, dan geef je dat natuurlijk niet aan de honden. Maar er valt toch wel eens een kruimeltje van de tafel af en dat mag zo'n hond dan toch zeker wel opeten. Dat valt toch maar op de grond. Dus ik dacht, ja, dat is gewoon een slimmigheid van die vrouw die redeneert met handelsgeest door en die probeert toch de Heer zover te krijgen dat hij haar te hulp schiet. Maar ik denk bij nader inzien dat er meer mee aan de hand is met deze reactie van de vrouw dan alleen maar een slimmigheidje. Want waarom zou een slimmigheidje als groot geloof beschouwd worden? Ik denk dus dat de clue van dit antwoord van die vrouw hem gelegen is in het feit dat ze de Heer Jezus eigenlijk aanduidt als de bezitter of de meester, dat staat in andere Bijbelvertalingen, van de hondjes. Want de hondjes, dat was natuurlijk in het spraakgebruik van de Joden een aanduiding van de heidenen. Heidenen werden vaak aangeduid als honden, ook in de psalmen komt die beeldspraak wel voor. Dus als die vrouw de Heer Jezus aanduidt als de bezitter of de meester van de hondjes, dan betekent dat zoveel als de wettige eigenaar van de volken, die ook te zijner tijd voor de volken zal zorgen. Want het gaat natuurlijk hier om huishonden die dus ook onder de tafel liggen. Dus die vrouw die heeft, denk ik, oog voor het feit dat de Messias iemand is die in de toekomst vanuit Israël over de hele wereld en over de hele aarde zal regeren, die dan ook de Satan zal binden en die volken zal bevrijden uit de greep van de boze. Daarom vertrouwt ze er ook op dat de Heer Jezus bij machte is om die demon uit haar dochter te verdrijven. Want hij zal immers de Satan binden, hij is de Messias. Nou, de Heer Jezus die zegt dan ook, o vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. En op het moment dat de Heer Jezus dat zegt, dan reageert ze ook precies zo als de hoofdman reageerde. Het woord van de Heer is voor haar genoeg. Ze gaat met vertrouwen naar huis en ze vindt haar dochter gezond. Ze geloofde de Heer Jezus dus op zijn woord. Het is dus opmerkelijk dat deze Canaanitische vrouw een heel groot inzicht had. Ze wist wie de Heer Jezus was en blijkbaar wist ze ook wat hij zou gaan doen. Ze noemde hem de zoon van David en de bezitter van de hondjes, de Messias die over alle volken zal regeren. En ze zag blijkbaar uit naar het rijk van de Messias, waarin de Messias zal heersen van zee tot zee. En de Satan zal zijn gebonden. En ze vertrouwde op de kracht van zijn woord. Ze geloofde dat als de Heer het zei, de demon haar dochter beslist zou moeten verlaten. Want de Messias zal de Satan eens binden en met al zijn trawanten in de afgrond opsluiten. Nou, behalve over mensen met een groot geloof, is er in de Bijbel ook bij een aantal gelegenheden sprake van kleingelovigen. En als je dan kijkt waar het dan om gaat, dan gaat het om mensen die menen dat het gezag van de Messias beperkt is, of die twijfelen aan de zorg van de Hemelse Vader voor zijn volk of zijn kinderen, maar of voor zijn scheppingen in het algemeen. De discipelen die raakten bijvoorbeeld in paniek toen ze in een hevige storm terechtkwamen en de boot vol water dreigde te slaan. En dat is natuurlijk volstrekt begrijpelijk dat je dan in zo'n situatie in paniek raakt. En ik denk dat als je eerlijk bent, dat je moet toegeven dat wij allemaal op bepaalde ogenblikken in ons leven kleingelovig kunnen zijn. Als we door hele ernstige en onverwachte gebeurtenissen worden getroffen, dan blijkt dat ons geloof in de praktijk misschien helemaal niet zoveel voorstelt. Al weten we dan misschien wel waar we het zoeken moeten, maar we zijn dan toch behoorlijk uit het lood geslagen. Groot geloof beseft dat aan de Heer Jezus alle macht is gegeven in de hemel en op aarde, ook al zien we daar op dit moment nog helemaal niks van. Nou, als je dus zou moeten samenvatten die twee geschiedenissen waarin over een groot geloof gesproken wordt, dan zou je, als je de eerste geschiedenis moest samenvatten, kunnen zeggen: de centurio die beschouwde Jezus als een gezant van de schepper die sprak met het gezag van God. In vergelijking met de Heer schatte hij zichzelf gering, want hij was maar een gezant van de keizer. In dat opzicht leek de centurio op Johannes de Doper. Die schatte zichzelf ook gering in vergelijking met de Messias. Johannes die zei dat hij niet waard was om de riemen van de sandalen van de Messias los te maken of zijn sandalen achter hem aan te dragen. En de hoofdman die zei dat hij niet waard was dat de Messias zijn huis binnenkwam. Dus beide, Johannes de Doper zoals die hoofdman, die hadden een goede kijk op het gezag van de Messias. Een enkel woord van Christus was voor de hoofdman genoeg, want hij was van de kracht van dat woord volledig overtuigd. Daarom bezat hij een groot geloof en is hij voor ons, denk ik, een voorbeeld. En over de tweede geschiedenis zou je kunnen zeggen: de Canaanese vrouw beschouwde de Heer als de zoon van David en de bezitter van de volken, die zich eens over die volken zal ontfermen en hen zal bevrijden uit de greep van de Satan. Een belofte van Christus was voor haar genoeg, want ze geloofde dat hij elke demon kon bevelen en dat ook de krachten van het kwaad onder zijn bevel stonden. Daarom bezat zij een groot geloof en is ze voor ons een voorbeeld. Ik denk dat wij dat best wel heel goed tot ons mogen laten doordringen, zeker in de huidige situatie in de wereld. Ook de demonen die ons gevangen houden, die zullen op het bevel van Christus eens wijken. Want wij leven allemaal in volkeren waarvan met regeringen, en we weten dat de volkeren misleid en beïnvloed worden door de boze. Dat kunnen we in de Bijbel op heel veel plaatsen lezen, ook in het boek Openbaring. Dus we moeten niet menen dat wij niet onderworpen zijn aan demonische beïnvloedingen, want dat zijn we op allerlei manieren wel. En zelfs in de gemeente kunnen er dingen verkondigd worden die leringen van demonen zijn. Maar al die krachten die ons bedreigen, die zullen door een woord van de Heer eens volkomen wijken. En daar zullen we door bevrijd worden. Dat mogen we van bevrijd worden. Dat mogen we best ook op grond van het verhaal van de Canaanese vrouw tot ons laten doordringen. Nou, als je een take-home message zou moeten geven en zou moeten zeggen van ja, waar ging het nou eigenlijk vanochtend over? Dan zou je kunnen zeggen van bij een mens met een groot geloof, dan denken wij dikwijls aan een grote figuur uit de geschiedenis die vanuit een christelijke visie iets groots tot stand heeft gebracht aan moeder Teresa, die een groot werk van hulpverlening en barmhartigheid in India heeft opgezet of zo. Iemand die een zendingsorganisatie heeft gesticht, een onderwijsinstelling in het leven heeft geroepen, een politieke partij is begonnen die geweldig veel succes heeft gehad, of een ziekenhuis in het oerwoud is gaan bouwen, of een kloosterorde, of een reformatie in de kerk tot stand heeft gebracht. Dat zijn in het algemeen dan mensen waarvan wij zeggen, nou, die had nou een heel groot geloof. Maar het is op, en dat kan ook best zo zijn, dat iemand die dat gedaan heeft, een heel groot geloof bezat. En in die zin dat hij vertrouwde op de Heer Jezus en wist van het gezag van het woord van de Heer. Maar zo definieert de Bijbel een groot geloof niet. De Bijbel zegt niet dat iemand een groot geloof heeft omdat hij iets groots tot stand heeft gebracht. De Bijbel verstaat onder een groot geloof het besef dat Jezus, de Zoon van God, door zijn Vader is gezonden en met volmacht is bekleed, zodat we volledig op zijn woord kunnen vertrouwen. En als je daar even over nadenkt, dan is dat eigenlijk ook een heel troostrijke definitie van een groot geloof. Want zelfs iemand die volstrekt hulpeloos is, die tot helemaal niets in staat is, die bijvoorbeeld in een rolstoel zit, volledig verlamd is, beademd moet worden, niks tot stand kan brengen, zo iemand kan toch een groot geloof hebben. Of iemand, zoals veel van mijn familieleden, die dement geworden is, die eigenlijk helemaal niets meer weet, maar het laatste wat zo'n persoon dan vaak nog weet, is de psalmen die hij vroeger geleerd heeft op school. Zelfs zo iemand die helemaal niks meer tot stand kan brengen, die kan toch een groot geloof hebben. Als hij ervan overtuigd is dat de Heer Jezus de Messias is, die het Rijk van God zal doen komen en ook volmaakt tot stand zal brengen. En die ook alle gelovigen zal bekleden met onvergankelijke heerlijkheid. Nou, met die conclusie wil ik graag afsluiten. Een groot geloof is niet alleen maar voor grote mensen, het is ook voor hele eenvoudige mensen en zelfs voor hele hulpeloze mensen. Daar wou ik het graag bij laten. Misschien kunnen we nog met gebed afsluiten. Vader in de hemel, we willen u danken dat we u mogen kennen en dat we ook uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen kennen. Dat is niet, zoals we gehoord hebben, een zozeer een keuze van ons of iets wat we zelf als prestatie tot stand hebben gebracht, maar het is uw werk, u hebt ons overtuigd. En we willen u ook danken voor het feit dat geloof soms op hele onverwachte plaatsen aanwezig is. Dat u het kunt geven aan mensen van wie je dat helemaal niet zou verwachten daar te zullen aantreffen. En aan de andere kant is er ook een waarschuwing dat plaatsen waar je het geloof zou verwachten aan te treffen, dat het daar niet aanwezig blijkt te zijn. We willen u vragen of u ons ook wilt bewaren in het geloof, dat we niet zullen wankelen, maar zullen vasthouden aan het geloof in u en zullen blijven uitzien naar u die het Rijk van God zal doen komen en die de aarde zal herscheppen in een paradijs en een rijk van vrede waarin er geen misleiding en geen ziekte en geen kwaad meer zal zijn. We willen u ook bidden voor alle mensen die erg getroffen zijn door de omstandigheden in het afgelopen jaar, die geliefden hebben verloren of die in financiële moeilijkheden zijn geraakt omdat hun bedrijf niet kan draaien. Wilt u bij hen zijn en wilt u hen ook uitzicht geven over de huidige situatie heen naar de toekomst van u? We willen u ook vragen of u bij ons wilt zijn als we straks weer naar huis gaan. Wilt u ons bewaren op onze wegen en ons allemaal weer veilig brengen bij degene die ons lief en dierbaar zijn. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.